Welkom bij de Innerlijk Leven podcast. Ik ben Dirk-Jan Versluis en vandaag ga ik het met je hebben over kop en lijf in je bedrijf. Kop en lijf is een soort tweespalt, alsof je en een kop hebt en een lijf. En alsof er ter hoogte van je hals of je nek een soort horizontaal scheidslijntje loopt. Nou, dat is natuurlijk niet echt het geval, maar het is wel aardig omdat kop en lijf ook rijmt op bedrijf, om dat toch even zo te noemen. Ik ga met je kijken wat het eigenlijk betekent, kop en lijf, hoe klachten en blokkades je juist meer bewust daarvan maken, welke rol dat heeft, en nu komt-ie, hoe we eigenlijk rechtstreeks een vertaalslag kunnen maken van ons gewone mensenlichaam naar het lichaam van ons bedrijf. Het is geen nieuwe visie om te veronderstellen dat ook organisaties en bedrijven levende ecosystemen zijn. Philippe Bayeur bijvoorbeeld spreekt over living systems. En dat is denk ik heel erg terecht. We kunnen een bedrijf niet zien als een soort materieel gebeuren, maar dat leeft, dat heeft energie. En je zou kunnen zeggen, een bedrijf heeft ook een kop en een lijf. Nou, ik ga je iets vertellen van mijn eigen reis als psycholoog. Ik ben een erg holistisch en integraal denkend en werkend psycholoog, met veel ervaring in trauma, topsport, muziek, prestaties en natuurlijk ook ondernemerschap en leiderschap. Want voor Triunify geldt dat veel van onze klanten ondernemers zijn, met of zonder personeel, maar in ieder geval wel met een bedrijf, wat dus ook een eigen kop en lijf heeft, wat een eigen missie heeft, een eigen uitstraling heeft. Idealiter resoneert dat helemaal met de persoon in kwestie, zodat zo'n bedrijf een extensie of een verlengstuk is van de ondernemer zelf. Dat is uiteindelijk voor de creatieve stroom en voor de inspiratie, voor de bezieling wel het beste, maar in de regel zit daar natuurlijk een kink in de kabel, want veel mensen werken in hun bedrijf, of werken ook wel aan hun bedrijf, maar zijn niet per se het kloppende hart van hun bedrijf. Nou, daar gaan we al met een lichamelijke verwijzing. Kop en lijf in je bedrijf. En kop en lijf is dus een beetje een duale term, alsof daar een tweesplitsing is. En dat is een onzinnig idee. Dus ik heb zelf een onzinnige titel bedacht, maar dan weet je tenminste wat we bedoelen. Kop en lijf, daar zijn verschillende spreekwoorden voor. Denk er bijvoorbeeld aan dat mensen ongelooflijk in hun hoofd kunnen zitten wanneer ze heel mentaal georiënteerd zijn, veel nadenken, veel kopzorgen hebben ook. Andersom kun je zeggen iets is belichaamd. Je voelt dat als het ware van top tot teen. En dan benadrukken we weer het lijfelijke en ook wel een beetje het fysieke aspect, het stoffelijke aspect van dingen. Embodiment is in het Engels ook zo'n mooie term. Dus kop en lijf is niet zo gek. Kop en lijf is ook een term die je nog wel eens tegen kan komen in holistische gezondheidszorg, wanneer het erom gaat dat het niet alleen tussen de oren goed moet zitten, maar ook in het lijf, en dat daar een interactie is tussen die verschillende gebieden. En daarin moet ik een klein beetje denken aan een boek dat ik eens las van, ik denk dat de naam van de auteur Tim Parks is. En de titel is Leer ons stil te zitten. Het gaat over een man van middelbare leeftijd die wat prostaatproblemen krijgt. Op zich nog niks ernstigs, maar hij wordt er gek van dat hij de hele dag door moet pissen. En dat zet hem echt gevangen en dat leidt hem in een soort persoonlijk conflict waar hij zoekende gaat naar hoe kan ik dit oplossen. Hij heeft wat contacten en een uroloog die hem helpt en nog wat andere artsen in zijn netwerk. Uiteindelijk, aan het einde van het boek, zit hij in een meditatiecirkel bij een Oosterse meester die hij in gedachten wel een paar keer heeft doodgeschoten, om het zo te zeggen. Maar het boek laat dus heel mooi een innerlijke reis zien hoe deze man met zijn klachten aan de gang gaat. Ook met kop en lijf, want op een gegeven moment komt hij bij een ayurvedische gezondheidsdeskundige, een arts waar hij veel moeite voor heeft gedaan om daar een afspraak te maken. En dan vraagt hij, en dat is voor de hoofdpersoon uit ons boek echt al een wereldprestatie, dan vraagt hij, kan het misschien ook psychosomatisch zijn? En dan antwoordt die arts, ja, dat woord dat bestaat alleen in landen waar dat als twee verschillende dingen wordt gezien. Dus het woord psychosomatisch of psychosomatiek, bij ons bekend voor bijvoorbeeld zorginstellingen die werken met mensen met pijnklachten of met rugklachten. En daar zowel het lichamelijke als het psychologische stuk tegelijk aanpakken. Dat heet dan eigenlijk een aanpak voor psychosomatiek, wanneer we vermoeden dat er een hele grote uitwisseling is tussen het mentale en het lichamelijke aspect. Nou, juist dat wij die termen zo scheiden, laat al zien dat we die eigenlijk een soort van uit elkaar knippen. Dat geldt natuurlijk ook wel een klein beetje voor kop en lijf. Er is nogal eens in psychologietijdschriften bijvoorbeeld de gewoonte om erg over het brein te praten. We weten waar angst in het brein zit. Nou ja, dat klopt wel een beetje, maar daarmee is het nog niet per se tastbaar geworden. We weten waar ADHD of verslaving in het brein zit. En zodra het breinwoordje valt, dan is het net alsof het eindelijk concreet is. Dan moet het toch wel heel erg waarachtig zijn, want we hebben als het ware precies de locatie gevonden in het brein. En ja, ik heb daar een beetje moeite mee, want eigenlijk is heel veel als het gaat om mentale, psychologische, emotionele zaken. En daarom heet deze podcast natuurlijk ook de Innerlijk Levend Podcast. Uiteindelijk zijn veel van die zaken innerlijk. Ze worden beleefd, gevoeld. En dat iets in het brein lokaliseerbaar is of lokaliseerbaar zou zijn, maakt het niet ineens minder doorleefd of beleefd en lost ook niet in één keer alle vragen op. Dus dat even over kop en lijf. Het brein wordt graag naar voren gehaald als frame om psychologische dingen super tastbaar te maken. Maar dat is een beetje een illusie. Het brein en het lichaam, de kop en het lijf zijn geen verschillende dingen. Het zijn als het ware allebei aspecten van ons totaalplaatje, van het fenomeen mens. En ik ga vandaag laten zien dat daar eigenlijk een samenhang is tussen het verschijnsel mens en ook bedrijven. Dat bedrijven een kop en een lijf hebben. En wanneer kom je er nou beter achter dat je een kop en een lijf hebt dan uitgerekend wanneer je, jawel, een blessure of een ziekte hebt? En dat is natuurlijk een beetje vervelend, want het liefst hebben wij helemaal geen klachten en problemen, maar toch is dat de realiteit van ons bestaan, dat er onvolkomenheden, ziektes, blokkades en dat soort dingen zijn. En dat kom ik heel veel tegen en dat ben ik de afgelopen 12, 13 jaar heel veel tegengekomen als psycholoog. En dan verwacht je misschien dat een psycholoog vooral angsten en depressies tegenover zich krijgt. Nou, dat is helemaal niet waar. Tenzij je misschien op een polykliniek werkt of zo die daarin is gespecialiseerd. Maar over het algemeen is de psyche juist een heel breed uitgewaaierd gebeuren. En het hangt er een beetje vanaf waar de psycholoog wel en niet naar vraagt. Maar psychische klachten gaan eigenlijk altijd samen met, ik zou maar zeggen, lichamelijke klachten. Of op zijn minst verschijnselen die ook een component van het fysieke met zich meedragen. Dus er is eigenlijk altijd wel een kop en lijf tegelijkertijd aan het werk. En bijvoorbeeld bij de burn-out, een van de bekendste diagnoses die wij in ons collectieve bewustzijn kunnen hebben. Iedereen heeft hem wel eens een keer gehad. Ja, dat is dan eigenlijk toch wel ingewikkeld om even plat te slaan wat een burn-out is voor veel mensen. Want er zijn zoveel visies op en definitieverschillen. Maar een burn-out is juist zo'n ingrijpend beeld, omdat het op al die niveaus een soort van crash of crisis laat zien. Er zijn vaak veel onverklaarde of nauwelijks medisch te verklaren lichamelijke klachten bij betrokken. En natuurlijk heeft het ook mentaal invloed, heel veel invloed zelfs. Kunnen psychologische klachten bijkomen, zoals angst en depressies. En zo zie je maar dat er eigenlijk een totaalplaatje ontstaat van een opgebrand of in crisis geraakt mens. Kop en lijf is dus een vanzelfsprekendheid eigenlijk in het gezondheidskundige. Dat hangt samen. En wanneer krijg je nou vooral met je lijf te maken wanneer het niet werkt? Dus ik ben nooit met mijn rug bezig. Behalve toen ik vorige week een verkeerde koprol had gemaakt en daar toch ergens een beetje pijn had bij mijn linkerschouderblad. Nou, dan voel je ineens dat je een rug hebt. En dat is natuurlijk maar een minor issue vergeleken bij de hardnekkige en pijnlijke gezondheidsklachten die mensen kunnen hebben en waarbij zo'n lichaamsdeel of lichaamsfunctie ineens een superbewust gebeuren wordt. Wat heeft dat nu te maken met je bedrijf? Nou, Ik denk dat heel veel ondernemers, maar ook werknemers die dus in dienst zijn van een bedrijf, niet zoveel zicht hebben op hoe de totale body van zo'n bedrijf of organisatie eigenlijk functioneert. Natuurlijk is er een organogram, als het bedrijf daar groot genoeg voor is, is het duidelijk dat er als het ware een top en dus ook een kop aan dat bedrijf zit. Is het duidelijk dat er altijd dossiers zijn die als het ware vervelend zijn of negatieve energie kosten. Er zijn altijd moeilijkheden in de aansluiting op andere partners, klanten, samenwerkingsverbanden, gaan zo maar door. Dus ook zo'n bedrijf staat nooit op zichzelf, staat als het ware in een groter geheel, in een markt, in een bepaalde branche, misschien in een samenwerkingsverband. Maar ik denk dat veel mensen niet doorhebben dat veranderingen en groeiprocessen in bedrijven ook te lokaliseren zijn. Ik zal je een voorbeeld geven. Wanneer wij werken met klanten die eigenlijk grote veranderingen willen doorvoeren, willen groeien bijvoorbeeld, en dan het liefst snel groeien, kun je dat op verschillende manieren doen. Er kan een hele grote ambitie zijn om snel schaalvergroting te gaan doorvoeren, processen te gaan stroomlijnen, nieuwe vestigingen te openen bijvoorbeeld. Je zou kunnen zeggen dat is heel mooi, heel ambitieus, er is een bepaalde drive. Wat je dan nogal eens ziet, dat er heel veel bewustzijn komt van hoe de dingen gaan. De natuurlijke flow van een voortkabbelend bedrijf, en dat bedoel ik niet negatief, maar meer natuurlijk, die maakt dan plaats voor superveel bezig zijn met wie zijn we eigenlijk en hoe doen we dat en hoe moeten we dit vormgeven en dat vormgeven. En dat kan ervoor zorgen dat mensen collectief, en ja, een bedrijf bestaat toch uit het collectief van mensen over het algemeen, dat mensen collectief in hun hoofd gaan zitten. Ze zijn zich heel erg bewust van alles en ze verliezen soms dan wat de natuurlijke aansluiting met gewoon plat op je achterwerk in het gras zitten en lekker zitten zijn. Nu klinkt lekker zijn misschien een beetje lui, er moet natuurlijk al gewerkt worden, maar ik bedoel hiermee uit te drukken dat mensen dan collectief wel een beetje hun contact met de bestaansgrond kunnen kwijtraken. En dat dan ook de atmosfeer in zo'n bedrijf wat onrustiger wordt. Dat uitdagingen net even wat heftiger binnenkomen omdat er wat meer basisspanning is. Dat er meer reactie op reactie volgt omdat er eigenlijk gewoon heel veel beweging is. Maar het kan ook zijn dat het niet zozeer in de kop zit, maar dat vooral een emotionele laag in een bedrijf voelbaar is. Wanneer er bijvoorbeeld organisatietrauma is, mensen worden miskend of voelen zich onveilig, of er is een hele agressieve en soms ook manipulatieve manier van leiding geven, dan kunnen werknemers collectief gespiegeld worden. Ik gebruik die term bewust, want het gaat natuurlijk om tientallen, honderden of duizenden mensen, dus het gaat eigenlijk dan niet meer om individuen, maar je kunt dan een tendens waarnemen dat mensen eigenlijk emotioneler in hun werk gaan staan. Ze spiegelen in hun emotionele realiteit eigenlijk iets van dat machtsmisbruik of die manipulatie of die uitbuiting of de onveiligheid die er heerst. En dat gaat op een gegeven moment uitstralen naar elkaar. En dan kun je zien dat eigenlijk het bedrijf een heel ander zwaartepunt krijgt in zijn bedrijfslichaam, dan gaat het misschien wat meer over het middenrif, waar veel emoties vaak actief zijn. Emotionele spanningen voel je vaak in je buik, in je middenrif. Het kan ook zijn dat juist daardoor, wanneer mensen als het ware wat vol zitten, natuurlijk op de lange termijn meer gezondheidsproblemen, uitvalsverschijnselen krijgen, dus dat ziekteverzuim een groter probleem wordt, maar ook dat er vertraging in managementprocessen optreedt, omdat mensen toch de neiging voelen om hun emoties te gaan uitdragen, te gaan delen wat het met hen doet. Of wanneer de sfeer daar niet veilig genoeg voor is, gaan ze daar met elkaar over praten. Nou, dat geeft vaak een stukje passieve agressiviteit of onvrede in de bedrijfscultuur. Dus je krijgt dan eigenlijk een onnodige nadruk op het middenrif van het bedrijf. Het gaat veel te veel over het emotionele gebeuren, terwijl wanneer de dingen gewoon duidelijk zijn en iedereen is zeker van zijn plaats, van zijn plek en wordt erkend en gezien voor wie die is, dan is eigenlijk dat veel rustiger en hoeft er niet zoveel emotionele frictie in zo'n bedrijf te zitten. treedt als het ware dan spanning het bedrijf binnen. En dat heeft altijd gevolgen, want ja, het is dan eigenlijk een sneeuwbaleffect. Emoties gaan elkaar aansteken. Mensen triggeren dat ook in elkaar. Natuurlijk geldt ook nog eens een keertje dat mensen nooit alleen op het werk mens zijn. Dus je bent ook thuis mens en je hebt je persoonlijke historie. En wanneer je je in je werk miskend voelt en je hebt eigenlijk al een levenslange thematiek of rode draad met niet gezien of niet gewaardeerd worden bij je, dan gaat het natuurlijk extra aan de wandel, gaat het extra opspelen. En dat soort processen kun je zien wanneer een bedrijf overmatig emotioneel geraakt wordt eigenlijk. En dat kan met van alles te maken hebben. In de regel zou ik zeggen, het bedrijf doet het zelf. Dus het zijn de leidinggevenden die zich dat aan mogen trekken. Of in het aantrekken van, plat gezegd, het verkeerde personeel voor het bedrijf. Of in het verkeerde leiding geven. Je zou dus eigenlijk kunnen zeggen, zoals de generaal aan top van de troepen staat en ons lichaam vanuit het hoofd bestuurd wordt, om het even zo te zeggen, zou je ook kunnen zeggen, wanneer er in de body van een bedrijf dingen mis zijn, dan mag het hoofd van het bedrijf zich dat aantrekken, omdat daar, als het goed is, de sturende energie, de impulsen vandaan komen en ook de inspiratie. We hebben natuurlijk nog wel meer lichaamsdelen. En pijn is iets dat ons altijd erg bewust maakt van ons lichaam. Dat geldt denk ik ook in bedrijven. Je kunt wanneer je overmatig bezig bent met veranderen ook een soort waterhoofd krijgen. Dat alles ingewikkeld wordt. Dat mensen voortdurend met zichzelf bezig zijn, over alles moeten nadenken, dat de automatismen verdwijnen. Of dat het moeilijk wordt om gewoon spontaniteit en gezelligheid met elkaar te hebben. En dat mensen eigenlijk ook wat angstiger worden. Het is heel belangrijk voor een goed, stabiel leven dat je als het ware een goed postuur hebt. Rechtop staan, je eigen gewicht kunnen dragen, dealen met de zwaartekracht eigenlijk ook. Dan kost het leven wat minder moeite. Nou, je ziet toch wel vaak wanneer bedrijven in problemen zijn dat dat natuurlijke rechtop postuur eigenlijk een probleem heeft. Er zijn allerlei scheefheden, omdat mensen niet op hun plaats staan. Dus die moeten zich overstretchen of uit balans laten brengen. En dat is allemaal op korte termijn best op te brengen. Maar als het langdurig zo is, mensen staan niet op hun plek, dan krijgen ze eigenlijk altijd houdingsproblemen. Klachten van het bewegingsapparaat. Dat ga je in een bedrijf ook terug kunnen zien. Wanneer mensen niet op hun juiste plaats staan of niet goed gewaardeerd worden, dan komt daar scheefheid die best wel structureel is. Je kunt misschien als leider denken, nou, dat is dan een probleem dat mijn werknemer individueel moet oppakken. Ja, dat is denk ik ook deels waar. Iedereen mag zelf met de impact van het leven dealen, ook in het bedrijf. Maar scheefheid heeft ook altijd iets in zich dat mensen het natuurlijke contact met hun bestaansbodem makkelijk verliezen. Ze voelen zich niet meer prettig gepositioneerd om met Els van Stijn, de bekende auteur van het boek over systemisch werk, De Fontein, Je Plek Vinden, te spreken. Wanneer mensen niet op hun plek staan, doet dat echt heel veel. Niet alleen in onze sense of belonging en ons gevoel van wie zijn we, hoe gewaardeerd, hoe effectief voelen we ons, maar ook in de zin van hoeveel kan ik eigenlijk aan veerkracht opbrengen? Hoe goed kan ik presteren, functioneren? Ik zie vaak in de praktijk, wanneer mensen niet op hun plek staan, zoals dat in een gezin eigenlijk ook kan spelen, hè, wanneer bijvoorbeeld een kind een moederrol of een vaderrol moet innemen, of daarvoor kiest om welke reden dan ook, dan krijg je scheefgroei. En dat geldt in een bedrijf ook. Wat ook belangrijk is, en wat toch best wel een groot gegeven is in gezondheidsproblemen van kop en lijf, is, kan dat lichaam aan- en uitstaan? Kan het spannen en ontspannen? Als een vuist die opent en sluit. Die functies zie je eigenlijk in ons hele lichaam terug. Denk aan het ademhalingsstelsel, het ritme van de in- en de uitademing. Het ritme van het wakker zijn en het slapen. Maar ook simpelweg het aanspannen en het ontspannen van de spieren bijvoorbeeld. Nou, dat is best wel ingewikkeld eigenlijk. Als je bedenkt hoeveel functies er allemaal goed moeten lopen. Het is eigenlijk een wonder als mensen gezond zijn. Als je bedenkt hoeveel er fout kan gaan. En vaak zien we dat ook. Als het eenmaal fout gaat en de disbalans kikt in, dan komt van het een het ander. Toch is dat cyclische element, het in- en het uitademen, het aanspannen en het ontspannen, het ritmische gegeven dat er een zekere afwisseling bestaat, is echt heel belangrijk, ook in een bedrijf. Dus er zijn natuurlijk bedrijfsculturen waarin mensen altijd hard moeten gaan. Ik denk niet dat ik degene ben om daar wat van te zeggen. Want ja, als iemand zo'n bedrijf wil voeren, dan staat hem dat vrij, of haar vrij natuurlijk. En als mensen daar willen gaan werken, staat dat ook vrij. Alleen met de metafoor van een levend systeem, een bedrijf met een kop en een lijf, is het eigenlijk hartstikke onnatuurlijk. Zou er een bepaalde interactie of afwisseling moeten zijn tussen inspanning en ontspanning? Zou er eigenlijk een voortdurende cycliciteit van ademhaling ook moeten zijn? Dus dat betekent ook dat er een bepaalde mate van voeding en inspiratie is. Vergeet ook de voeding niet. En wanneer je de natuurlijke afwisseling van aanspanning en ontspanning eigenlijk in een bedrijf niet kunt zien, dan zou ik me daar een beetje zorgen om maken. Dat betekent niet dat je de hele dag door pauzes moet hebben, maar bijvoorbeeld seizoenseffecten, denk aan het onderwijs, denk aan verschillende handelsberoepen, in de groente- en fruitsector bijvoorbeeld. Eigenlijk ieder vak, ieder bedrijf kent wel bepaalde ritmes en dat mag dan eigenlijk ook goed kunnen functioneren. Voeding noemde ik al eventjes. Het is toch wel belangrijk dat mensen gevoed worden. Natuurlijk ook hun stofwisseling in de zin van dat je ontlasting hebt, dat het doorstroomt, dat de afvalstoffen kunnen wegstromen. Als je een bedrijf hebt dat toxisch wordt, is dat toch een teken dat er eigenlijk een bepaalde functie van afvoer van ja, frictie, gifstoffen, afvalstoffen onvoldoende functioneert. En dan krijg je opnieuw een heel beladen bedrijf met eigenlijk vervelende gevolgen, toxische, verzurende gevolgen. Gaat de natuurlijke lol en drive en flow eraf. Maar ook de voeding, wat krijgen mensen binnen, is heel belangrijk in een bedrijf. En dat bedoel ik niet de fruitschaal op het kantoor. Dat kan namelijk een ongelooflijk leeg symbool zijn, zelfs als die gevuld is. Maar ik bedoel eigenlijk, hoe worden mensen gevoed in hun basisbehoeften, hun ontwikkelingsbehoeften? Welke studie, welke feedback krijgen ze? Daar zit het woordje voeding ook al in. Worden ze betrokken bij ontwikkelingsprocessen? Hebben ze een bepaalde beleving van impact? Worden ze gevoed door persoonlijke relaties, door verbondenheid onderling? Tussen collega's is er vervulling, als het ware, op de werkvloer. Ook als een woord wat voor iets met voeding te maken heeft. Het is heel belangrijk, wil je goed personeel behouden en willen mensen eigenlijk in hun kracht komen te staan, dat ze voldoende gevoed worden. En daar mag je eigenlijk ook, terwijl je naar luistert, best eens over nadenken, word ik voldoende gevoed? Want juist bedrijven en mensen waaronder voeding speelt, zijn dat niet altijd bewust. Het kan voor hele getalenteerde werknemers bijvoorbeeld belangrijk zijn dat ze toch een senior hebben die hen voedt, omdat hij nog verder is of slimme vragen stelt, voortdurend kan uitdagen. En juist ongelukkigheid in werk, wanneer mensen ineens op mysterieuze wijze overspannen raken, uitvallen, met hun ziel onder hun arm lopen en niet meer zo goed weten wie ze zijn en wat ze willen, verschijnselen die we ook in het klinische beeld van de burn-out natuurlijk tegenkomen, dan kan dat wel eens ook met die voeding te maken hebben. Staan mensen op hun plek? Circuleert dat allemaal goed? Maar ook, hoe worden ze gevoed? Wat krijgen ze binnen? Of moeten ze alleen maar leveren? Ik hoop dat dit alvast wat ideeën geeft bij kop en lijf in je bedrijf. En ik zou je juist willen vragen, als je problemen hebt binnen je bedrijf of organisatie, ga eens kijken of je die in het equivalent van een mensenlichaam kunt onderbrengen bij een bepaald lichaamsdeel of bij een bepaalde lichaamsfunctie. Ik ben er vrij zeker van dat dat moet kunnen. Dan zou je eigenlijk gewoon moeten denken aan het skelet, aan de ademhaling, aan de spieren en het zenuwstelsel, aan de voedingscyclus. Alle simpele lichaamsfuncties en de simpele lichaamsdelen, het volgen van je hart, het voelen van de emoties in je buik, het zitten op je kont, het staan op je voeten, het vrij kunnen bewegen, het vrij kunnen lopen, het kunnen draaien van je nek, hè, dat je als het ware vooruit en achteruit kunt kijken. Al dat soort basic functies. Ik denk dat onze taal zo rijk is dat als je daarover nadenkt, dat je automatisch wel associaties hebt. En wat nu wanneer je constateert dat je bedrijf of je organisatie toch wat ziekteverschijnselen vertoont? Nou, dan is het ook belangrijk om te bedenken dat in het holistische kijken naar ziekte, de ziekteverschijnselen aan zich eigenlijk niet het probleem zijn. De koorts is niet het probleem, om het zo te zeggen. Het zijn juist de signalen die je krijgt, omdat er een onderliggend dysfunctioneren is. En ik zou dat meenemen wanneer je hierover nadenkt en je weet dat er eigenlijk wel wat valt te verbeteren, of dat er in je bedrijf of organisatie echt wat misgaat, dan is het eigenlijk zaak om te zien welk orgaan daaraan ten grondslag ligt. Het gaat dus niet om de klachten, niet om het oplossingsgericht werken daaraan. Dat is natuurlijk wel een onderdeel, maar ik zou allereerst gaan nadenken over wat zegt het nou over de gezondheid en over het welzijn van het lichaam van mijn bedrijf, dat daar de problemen zitten. Voor de zelfstandige ondernemers die nu luisteren, heel vaak is er een samenhang te vinden tussen de persoonlijke challenges en de zakelijke challenges. Zoals je in familiebedrijven vaak ziet dat de onderdrukte persoonlijke problemen in het bedrijf naar voren komen, zie ik vaak in de praktijk met de overigens ook wel succesvolle ondernemers met wie wij werken, dat eigenlijk de uitdagingen van hun succes altijd zitten waar ook hun persoonlijke uitdagingen zich bevinden. En daar gaan we de komende maanden nog wat verder naar kijken. En ik denk dat dat heel inspirerend kan zijn. Volgende week komt er namelijk een aflevering over de chakras in je persoonlijke en je zakelijke leven. In je lijf en in je bedrijf, zou ik ook wel weer kunnen zeggen. De chakras is een wat oosters klinkend begrip. En het woord aan zich is natuurlijk ook oosters. Maar het is eigenlijk een verrassend universeel beginsel om goed te kunnen kijken naar welke functies en welke betekenissen, welke emotionele ladingen zijn er nu eigenlijk in beweging? Wat wil hier gebeuren wanneer je bijvoorbeeld last hebt van je bewegingsapparaat? Wat wil dat nou eigenlijk uitdrukken? Nou, over de chakras is niet zo heel veel geschreven in relatie tot ondernemerschap en leiderschap. Natuurlijk ook wel een beetje, omdat de chakras als vanzelf gezien worden als een alternatief gegeven. Ze komen uit het Oosterse spirituele gebied. Ik denk alleen dat je chakras heel erg tastbaar kunt maken en dat het een ongelofelijke mate van inzicht geeft in hoe dat eigenlijk allemaal samenhangt. Want vergis je niet, de meeste dingen hangen met elkaar samen. Zelfs wanneer het misgaat, is er een bepaalde mate van voorspelbaarheid in waarom dat op een bepaalde manier misgaat. En de chakras zijn een uitstekende, ja, ik zou willen zeggen een soort taalveld, een taalbrug om de zichtbare en de onzichtbare dingen daarin wat beter verstaanbaar te maken. Zodat je ook wanneer er in je onderneming onzichtbare blokkades zitten, dus in other words, de blokkades zelf worden wel zichtbaar, maar je kunt eigenlijk niet herleiden waar dat nou precies misgaat en waar dat vandaan komt. Ja, dat is natuurlijk moeilijk om er dan ook leiding aan te geven en goed op te kunnen acteren. Juist in dat soort gevallen, dat er als het ware in de onderstroom iets aan de hand is, zijn de chakras persoonlijk natuurlijk, als het gaat om holistisch naar gezondheid kijken, maar ook zakelijk de gezondheid van je bedrijf, de ontwikkeling van je leiderschap en het hele reilen en zeilen van het menselijke lichaam dat dan een bedrijf of een organisatie heet, ongelooflijk belangrijk en inspirerend. En mocht je daar nou op voorhand niet alleen nieuwsgierig, maar ook een beetje sceptisch over zijn, in de trant van, dat is toch allemaal zweverig gedoe. Nou, ik verzeker je dat we je gewoon met je voetjes op de vloer gaan zetten. Heel graag dus tot volgende aflevering over de chakras.